Goedemorgen gemeente.
Goedemorgen.
Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent. Ook welkom aan die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. We hopen dat u zich met ons verbonden voelt. De voorganger is vandaag Theo van der Lau. Organist is Hendrik Loosman en lector is Jurriën van de Velde. Er is vanmorgen weer kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor noodhulp van de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook in de kerk, kunt u geven met de gift-app. De startzondagcommissie vraagt u het volgende. We zijn op zoek naar waterbakkers en borrelhapjesmakers. In de hal, naast de uitgang, op een staantafel liggen de lijsten. Daarop kunt u uw naam invullen en er zijn 12 taarten nodig en 10 schalen hapjes. Eind september gaan de werkzaamheden aan de kerkzaal beginnen. De vloer wordt vervangen en qua kleurstelling in lijn gebracht met de hal. Verder zal er een middenpad gecreëerd worden om uitvaarten waardig te laten verlopen. En de zaal toegankelijker te maken voor minder valide en de brandveiligheid van de kerkzaal te verbeteren. Nadere informatie volgt in de komende samenbinding. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen lied 315 uit de evangelische liedbundel U die mij geschapen hebt. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en een gezegende dienst toe.
Laten we met elkaar stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet losmaakt het werk van zijn hand. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan het in deze dienst hebben over trouw en ontrouw. En dan beginnen we te zingen met Psalm 32, Heil hem, wie God zijn ontrouw heeft vergeven. Psalm 32, vers 1 en 3. We willen luisteren naar de reefregel die Jezus onszelf gegeven heeft. En in aansluiting daarvan zingen we van datzelfde thema, Liefde eenmaal uitgesproken, lied 791. Op een dag kwam er een schriftgeleerde naar Jezus en die vroeg hem, Meester, wat is het van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, Het voornaamste is, luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand en heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Ik wil de kinderen vragen of ze even naar voren kunnen komen. En daarna zingen we kinderlied en zal Max Westra de kaars aansteken. Heb ik gezien? Hopelijk dat hij op tijd weer terugkomt. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb een vraag en er zijn vast wel een paar van jullie die daar een antwoord op hebben. Wie van jullie is er 8 jaar? Nou, dan ga ik eens even naar jou toe. Weet jij al wat je later wilt worden?
Ik zit nog te twijfelen.
Wat wil jij?
Ik wil heel graag politieman worden.
Politieman? En heeft een van jullie wel eens nagedacht over koning? Wil je koning worden? Waarom kan dat niet, denk je?
Omdat dan moet je eerst ook nog met iemand trouwen. En meestal zijn ze soms wat ouder dan jou.
Dat klopt. Maar denk je dat dat kan? Iemand van 8 jaar die koning wordt? Jullie gaan straks een verhaal horen van iemand van 8 jaar. Alsjeblieft, hou hem goed op, die koning wordt. Ik vraag Max, is die al terug? Ik zag hem weglopen. Max zou de kaars aansteken. Dank je. En dan gaan wij nou een bijzonder lied zingen. God heeft een plan met je leven. Want als je 8 jaar wordt en je wordt koning, dan heeft God echt wel een plan met je leven. Dat gebeurt niet zomaar. Dus dat gaan we nu met elkaar zingen. Kinderdienst. Zullen we met elkaar bidden dat als we de Bijbel openen, dat Gods Heilige Geest aanwezig wil zijn in lezen, in luisteren, in spreken. Almachtige Schepper van hemel en aarde, Verlosser, onze Vernieuwer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dank u dat we hier in vrijheid mogen samenkomen. Dank u dat we hier samen zijn als broers en als zussen, die om elkaar heen staan en om elkaar geven. We zijn elkaar tot een hand en een voet. En Christus is het hoofd. Halleluja. We danken u dat we hier mogen zijn, dat u wilt spreken en dat we hier mogen brengen alles wat ons vandaag bezighoudt. Of het nu is vreugde, verdriet, zorgen of gewoon maar gedachten. We mogen naderen tot u. En we hebben net geluisterd naar de leefregel. We horen van u wat u van ons vraagt. En vaak denken we, nou, ik heb niet gemoord, ik heb niet gestolen, niet gelogen. Ik heb het eigenlijk prima gedaan. Maar we hoorden, u vraagt ons hart. Liefde. Volkomen. Tot u. Volkomen. Voor de mensen om ons heen. We willen u eerlijk belijden dat we u ook deze week niet lief hebben gehad met ons hele hart. Onze hele ziel, ons hele verstand en alle krachten. En onze naasten zo vaak niet als onszelf. Wij bidden u dat u ons wilt vergeven in de naam van Jezus, die ons zo lief had dat hij zichzelf gegeven heeft. En als wij nu uw profetisch woord gaan openen, schenk ons dan uw Heilige Geest, dat we door alles heen uw stem mogen horen. En als de stem van liefde spreekt, ons waarschuwt, ons uitdaagt, als die stem vergeving uitspreekt over ons leven, ja, dan bidden we u, open ons hart, zodat we anders naar buiten gaan dan we hier gekomen zijn. En mensen om ons heen dat mogen merken. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Er zijn twee schriftlezingen die gedaan worden door Jurien van der Velde. De eerste uit Hosea 1, vers 1 tot 2, vers 3. En dan zingen we uit het lied wat we net zongen, het vierde couplet. Liefde waagt zichzelf te geven. Dan Efeziërs 5, vers 25 tot 32. En daarna zingen we, O grote God, die liefde zijt.
Hosea 1, vanaf vers 1 tot Hosea 2, vers 3. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Hosea, de zoon van Beeri, toen Uzia, Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël. Hier beginnen de woorden van de Heer tot Hosea. De Heer zei tegen hem, trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door ze van de Heer af te keren. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Ze werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heer zei tegen Hosea, noem hem Jezreel, want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jezreel en een einde maken aan het koningschap in Israël. Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jezreel. Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de Heer tegen Hosea, noem haar Lo-Ruhama, want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen, alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen. Ik, de Heer, hun God zal hen bevrijden door mijn macht, niet met hoop en met zwaard of ander oorlogstuig, nog met paarden en ruiters. Toen Gomer Lo-Ruhama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heer, noem hem Lo-Ami, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik ben jullie God niet meer. Maar eens zullen er zoveel kinderen van Israël zijn als er zand is bij de zee, dat niet te meten en niet te tellen is. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de grote dag van Jezreel zullen ze als zaad uit de aarde opschieten. Dan noemen jullie je broeders weer Ami en je zusters weer Ruhama. Thank you. tweede schriftlezing, Efeziërs 5, vanaf vers 25 tot vers 32. Mannen, hebt uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden, en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals de Christus de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn zijn ledematen. Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één lichaam zijn. In deze woorden schuilt een groot geheim. Ik betrek ze op Christus en de kerk. Zalig die het woord van God horen en het bewaren.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We hebben vandaag twee echtparen in ons midden die 25 en 50 jaar getrouwd zijn. Familie Butijn en de familie van Tilburg. Zouden Hosea en Gomer ook die 25 jaar gehaald hebben? Je vraagt het je af als je dat zo leest. Het hoofdstuk dat we gelezen hebben voorspelt niet veel goeds. Of toch wel? Dat is de eerste van een serie preken over het boek Hosea. Dus we moeten hem even plaatsen. Hij leefde in 750 voor Christus. En we gaan eerst kort de achtergrond schetsen. Dan gaan we het Bijbelgedeelte even navertellen. Er komen natuurlijk vragen op. En tenslotte, wat kunnen wij hier nu mee? Dus vier punten. Nou, als eerste de achtergrond. Hosea leefde in het tienstammenrijk met als hoofdstad Samaria en dat heette Israël. In het zuiden had je het veel kleinere tweestammenrijk met als hoofdstad Jeruzalem en dat heette Juda. En de koning van Israël was Jerobeam de tweede. En die zat al een hele tijd op de troon en er was nog steeds geen staatsgreep geweest. En het was ook eigenlijk niet nodig, want het ging allemaal best goed, dat leek zo. En als je zo in dat Israël van toen om je heen keek, dan zag je een welvarend land. Goede oogsten, mooie huizen in de steden en vooral ook mooie paleizen. Handel en nijverheid bloeiden. Er zaten wel een paar maars aan, want de boeren moesten keihard werken, maar zagen er weinig van terug, want veel werd geëxporteerd en wie streek de winst op? Op godsdienstig gebied kon echt alles, als het maar werkte. En er was nog wat, daar in het oosten, in het huidige Noord-Irak, daar was een nieuwe supermacht aan het opkomen, Assyrië, die allerlei volken onder de voet gelopen had. Maar dat was erg ver weg. Mensen leefden bij de dag en ze hadden het goed. En Jerobeam was een sterke koning die zorgde voor vrede en veiligheid. Toen begon de Heer te spreken tot Hosea. Je kunt ook vertalen door Hosea. God sprak door Hosea, door zijn leven, door zijn liefde, door zijn gebroken hart. De Heer zei tegen hem, trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Nou, Hosea doet het ook nog. En of hij dat nou gedaan heeft uit gehoorzaamheid, of dat hij snoorverliefd was, net als Samson, en dat hij later dacht, ja, dit was zo onontkoombaar, dit moet van God geweest zijn, zijn stem, dat weten we niet. We weten niet wat hij voelde, en al helemaal niet wat Gomer voelde, dat meisje waar hij mee trouwt. Een slet, fluisterden de mensen. Maar de liefde lijkt te winnen, het begin is hoopvol. Ze krijgen samen dat wat iedere Israëliet op hoopt, een zoon. De Heer zei tegen Hosea, noem hem Jezreel, want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jezreel en een einde maken aan het koningschap in Israël. Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jezreel. Nou, Jehu, dat was de opa van Jerobeam. En hij had ooit in Jezreel koning Ahab en zijn familie gedood. En de Bijbelkenners die weten, dat was gebeurd in opdracht van God, omdat Ahab de mensen onderdrukte en afgoden diende. Maar Jehu had ervan genoten, van dat bloedbad. Hij had met dat bloedbad zijn eeuwt op zijn eigen ziel gemaakt en was daarmee doorgegaan. Het had zijn hele koningschap getekend. En moorden was nooit gestopt. En even een vergelijking met onze tijd. Je kunt het vergelijken met Gaza. Op 7 oktober, na die afgrijzelijke aanval van Hamas, begrijp je helemaal hoe Israël die oorlog wilde beginnen en Hamas wilde uitschakelen. Maar nu is het helemaal uit de hand gelopen. Niemand weet meer hoe we eruit moeten komen. En ik las iets in een Israëlische krant wat ik met u wil delen. Een journalist van Haaretz die schrijft op internet, wij verwoesten huizen en scholen. Wij laten geen voedsel toe. We verwoesten de watertoevoer. We martelen, we moorden. We zijn net Russen. En de kop van dat stuk was, Wat als de wereld ons ziet zoals wij zijn en niet langer verblind wordt door de Holocaust? Dat vond ik zo schokkend. Als iemand dit schrijft, als iemand zo in de spiegel kijkt, dat heeft iets profetisch. En daar gaat het om. Een profeet laat je altijd in de spiegel kijken. Als we het even in onze tijd vertalen, zou het zo schokkend zijn als dat iemand nu zou zeggen, noem je kind Gaza. Noem je kind Israël, want het zal afgelopen zijn met jullie militaire macht. De rillingen loop je over de rug. Maar 30 jaar na deze profetie is het allemaal uitgekomen. Het tienstammenrijk werd weggevaagd. Er wordt een tweede kindje geboren. Maar geen liefdesbaby zoals de eerste. Want lees goed, de eerste keer staat er, Gomer baarde hem een zoon. En de tweede keer, ze baarde een dochter. Zonder hem. Gomer is vreemd gegaan. Dat is een vroegere buurman van ons gebeurd. Hij zat aan het kraambed van zijn vrouw. Komt er een man binnenlopen en die zei, dat kind is van mij. Ja, zei die vrouw. Einde huwelijk. En in die tijd kon zo'n vrouw gestenigd worden, volgens de wet van Mozes. Maar Hosea heeft beloofd, in ziekte en gezondheid, in goede en kwade dagen, trouw tot de dood ons scheidt. En hij neemt dat heel letterlijk. Laat me maar uitgelachen worden door andere mannen, die mij een loser vinden als ik over me laat lopen. Maar het doet pijn. Dit kind heb ik nooit gewild. Het is ongewenst. En bij dat schrijnende gevoel van Hosea sluit de Heer aan. Noem haar Rogama. Geen liefde, geen medelijden. Want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen. Alsof ik hun steeds maar zou moeten vergeven. Toen Gomer Rogama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. En weer niet, baarde hem een zoon. Hosea moet hem noemen Lo-Ami. Dat betekent geen familie. Dat kind is niet van mij. Een jongen met zo'n naam, die brengt schande over de familie, over Hosea, over zijn eigen leven. Noem hem Lo-Ami, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik ben jullie God niet meer. Het hele verbond, zegt God, wat ik ooit gesloten heb met Abraham, Isaac en Jacob, met Mozes bij de berg Sinaï. Alles wat jullie ooit beloofd hebben, ik kap ermee. Ik neem mijn belofte terug. Ik ben jullie God niet meer. Stik er maar in. Zoek het zelf maar uit, zonder mij. En dan ineens in hoofdstuk 2, zonder enige overgang. Ik ga jullie toch weer lief hebben. Jullie worden opnieuw mijn volk. En ik jullie God, want ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. En jullie Israël zullen één worden met Juda. En jullie zullen weer groeien en bloeien. Dan noemen jullie broeders weer Ami en je zusters weer Rogama. Nou, wat een verhaal. Dan komen we bij het derde. Wat voor vragen krijg je hier wel bij? En een van de grote vragen is, is dit nou echt gebeurd? Dat kan toch niet? Wat moet dit nu betekend hebben voor Hosea? Voor zijn vrouw? Voor zijn kinderen? Nou, als je dat afvraagt, dan bevind je in goed gezelschap. Want niemand minder dan Calvijn, die zegt, dit bestaat niet. Dit kan niet. God die een profeet een immorele opdracht geeft om te trouwen met een ontrouwe vrouw, met open ogen een huwelijk ingaat en dan nog die kinderen dit soort vreselijke namen geeft, dat kan niet. Zo is onze God niet. Dit moet een leerverhaal zijn. Hosea die kan dit best verteld hebben, bijvoorbeeld op het marktplein of in de stadspoort, als een waarschuwende boodschap. Nou, ik zou zeggen, ik weet niet wat u denkt, vorm uw eigen mening. Ik voel zelf aan de ene kant mee met Calvijn. En aan de andere kant denk ik, we moeten niet te snel God voorschrijven wat hij wel en niet kan doen. Profeten moesten wel vaker hele vreemde dingen doen. Bijvoorbeeld zichzelf vastbinden, een half jaar op hun zij liggen of koken op uitwerpselen. God spreekt niet alleen door hun woorden, maar ook door hun leven. Hun leven was een teken van God. En een theoloog zei, de kleerscheuren van de profeten zijn de liefdesbrief van God aan Israël. Ook het huwelijksverdriet van Hosea. Wij denken vaak, een profeet is een toekomst voorspellen. Nee, die laat allereerst zien hoe God tegen de dingen aankijkt. En de dingen bekijkt vanuit zijn perspectief. In dat fijne comfy leventje onder Jerobeam, of misschien wel onder Dick Schoof, daar kon God wel eens heel anders tegen aankijken. Misschien noemt hij dat wel ontrouw. En zegt hij, geen ontferming, niet mijn volk. Er komen nog meer vragen boven, maar je vraagt je ook af, hoe kan het dat het zo ineens omslaat van negatief naar positief? Nou, daar komen we straks op. En dan, wat kunnen wij hier nu mee? Moeten we eerst eens even nadenken, hoe is dit overgekomen op de Israëlieten? Nou, die hebben natuurlijk gereageerd op dat huwelijk van Hosea en op zijn boodschap. Kun je je voorstellen, dat was het gesprek van alle dag. Maar ook als Calvijn gelijk heeft en hij dit alleen maar verteld heeft, hebben ze natuurlijk gereageerd. Want zo ging dat toen. Als iemand een verhaal vertelde, dan leefden de mensen helemaal mee. Dan zaten ze te lachen of boe te roepen. Net zoals tegenwoordig bij de kinderen de poppenkast. Als Jan Klaassen opkomt en die zegt, kinderen, hebben jullie een dief gezien? Dan zeggen ze, ja! En als dan die dief in de hoek van de poppenkast naar binnen komt, dan zeggen de kinderen, domme Jan Klaassen, zie je niet dat daar een dief is? Jan Klaassen, pas op! Nou, en in Afrika en Azië doen mensen dat nog steeds bij het vertellen van een verhaal. Dus domme Hosea, hebben ze allemaal geroepen toen hij dat huwelijk met Gomer aanging. En de naam van zijn ouders door het slijk haalde. En toen ze vreemd ging, ja, daar hadden we je natuurlijk al voor gewaarschuwd. We hebben het gezegd. En toen Hosea trouw bleef, hebben ze waarschijnlijk boel geroepen. En gezegd, laat haar toch stenigen of scheid. En ga een fatsoenlijk huwelijk aan, zodat je je erfdeel kunt doorgeven. En toen hij na dat tweede onechte kind nog steeds trouw bleef, toen hebben ze waarschijnlijk gezegd wat ze in hoofdstuk 9 zeggen. Die profeet is helemaal gek. Hij heeft zijn verstand verloren. En die brave mannen, die hebben hun oordeel al klaar. Trouwen met een overspelige vrouw, je bent gek. Maar dan klikt het ineens. Het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Jullie wijzen naar die vrouw. Maar het hele land maakt zich over schuldig. Jullie zijn die slet. En dan komt dat kind, noem dat kind Israël. Want jullie staat is gegrondvest op bloed. En met jullie leger zal het snel afgelopen zijn. Noem dat kind Loruhama. Dat ongewenste kind, dat zijn jullie. Ik ben er klaar mee om steeds maar te vergeven en medelijden te hebben. En noem dat kind Lo-Ami, niet mijn volk. Jullie zijn mijn volk niet meer. En ik ben jullie God niet meer. En dat hele verbond, dat zeg ik op. Moet je nagaan. Het hele fundament van het geloof van Israël in één klap weggeslagen. Door God zelf. En wat moet dat die mensen geschokt hebben? Maar dat heeft een doel gehad. Want o zo makkelijk dachten de Israëlieten. God wil dat wij zijn wetten houden. Dat we op Sabbat niet werken, niet stelen, niet moorden, niet liegen en geen onrein voedsel eten. En ook christenen maken dat er vaak van. God dienen is eigenlijk het houden van een stel regels. En dat gaat van de regels van de oud-gereformeerden tot de gedragscode van de klimaatchristenen en alles wat daartussen zit. Als je de regels maar houdt, dan komt het goed. Nou, stel je voor dat het in je huwelijk zo ging. Dat man en vrouw regelmatig alle regels afgaan, heb ik me daar en daar en daar wel aan gehouden. En als ik alle puntjes gescoord heb, nou, dan zit het goed. Nou, dan zou het snel afgelopen zijn met de liefde. Dat werkt niet. En dat is de boodschap van Hosea. God zegt, ik heb een liefdesrelatie met jullie, volk van Israël. Ik heb ooit ja gezegd tegen jullie. Ik was dol op jullie. En jullie hebben toch ja gezegd tegen mij. Maar er is bij jullie iets veranderd, dat zie ik. Jullie hebben je hart weggeschonken. Aan iemand anders, zie je dat niet? Dat is overspel. Zo voelt dat voor mij. Maar ik hou van jullie. Ik blijf jullie trouw. Nee, ik heb er genoeg van. Ik kap ermee. Ik kan het niet laten. Ik hou toch zoveel van jullie. En Hosea, die heeft in zijn ongelukkige huwelijk gevoeld wat God moest voelen bij zoveel antrouw. En door zijn huwelijk is hij als het ware in Gods beleving getrokken. Geen regeltjes. Maar ons huwelijk staat op het spel. En ik worstel om trouw te blijven. Israëlieten, wat doen jullie je bruidegom aan? Dus Hosea is in Gods beleving getrokken. En dat is waar profetie om gaat. En dan vanuit Gods perspectief naar de dingen kijken. En Gods perspectief kan pijn doen. Dat heeft Hosea ondervonden. Maar dit bewogen hoofdstuk van Hosea, dat staat als een voorportaal voor het hele boek. Vanuit de verbondsliefde tussen God en zijn volk moet je lezen alles wat er nog volgt, met al zijn passie. En dit hoofdstuk is ook het voorportaal van de Bijbelboeken die volgen, de kleine profeten, met alle oordelen die volgen. Het is allemaal vanuit de liefde van God voor zijn volk. En dat God bij monden van Hosea het volk beschuldigt van overspel, dat was heel schokkend. Maar hij zegt niet wat dat overspel inhield. Nog niet, dat komt nog. Dus dat gaan we vandaag ook niet invullen. Dus we gaan naar huis met een vraagteken. Misschien moeten we eens nadenken de komende weken. Zou het dat kunnen dat wij God in enig opzicht ontrouw zijn? Als christenen, als kerk, of misschien wel als volk, als maatschappij? Laten we dat bidden doen. En ik ben heel benieuwd wat er dan bij u boven komt. Deel dat met elkaar. U mag mij een appje sturen of het een keer hier in de dienst vertellen of in de samenbinding. En dan ben ik benieuwd wat de Geest tegen de gemeente zegt. De boodschap van Hosea en eigenlijk van alle profeten is: uiteindelijk komt het goed met Israël en met Juda. Maar het moet wel door een oordeel heen. Want je zult de consequentie trekken van alles wat je gedaan hebt. Uiteindelijk komt het goed. Maar het blijft raadselachtig. God kan niet anders dan liefhebben. En in die lezing uit Efeziërs krijgt die liefde van God een naam. Een oud lied zegt een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigde samen. Dat is onze Heer Jezus Christus. Want de apostel, als hij over hem schrijft, die trekt een vergelijking, net als Hosea, tussen het huwelijk tussen de Heer Jezus Christus aan de ene kant en zijn gemeente. En hij is de bruidegom. Wij zijn de bruid. En dan zegt die mannen, heb je vrouwen lief. Ga niet vreemd, ook niet in gedachten. Heb haar lief als je eigen lichaam. En laat die trouw je iets kosten. Net als bij de Heer Jezus. Want hij heeft niet ons de straf laten dragen, maar heeft hem zelf op zich genomen. We hebben het vorige week nog gehoord bij de doop. Hij heeft ons niet laten straffen toen wij ontrouw waren. En zo heeft hij onze liefde willen wekken. Hij heeft ons gereinigd. We konden gedoopt worden. Schoongewassen. Zuiver. En ook al komen Gods oordelen over Israël, de toekomst is goed. De Heer Jezus staat er garant voor. Laten we luisteren naar zijn voetstappen. Waar hij ook gaat, de vrede gaat hem voor. Liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor. Gerechtigheid is voor zijn aangezicht. Zij bloeit alom waar hij zijn voetstap krijgt. Amen. We gaan zingen Psalm 85. Het tweede vers is half. Nou, fijn dat jullie weer terug zijn. Ja, dank je wel voor de kroon, maar ik heb hem niet verdiend. En ik word ook geen koning. Wij willen danken en voorbeden doen. En in het gebed willen we bijzonder aan twee mensen denken. Ten eerste aan Gert Pelster, die vandaag voor de laatste keer dienst doet als diaken. Hij heeft besloten om zijn ambt neer te leggen. Hij tilde er zo zwaar aan dat het hem een last werd in plaats van een vreugde. En voor Griedit Wakker, die haar taak als ouderling niet meer kan vervullen. Het betekent dat er nu twee vacatures zijn. Ook die willen we in gebed brengen en u vragen om die serieus te overwegen, nu op zoek gaan naar nieuwe mensen. We willen Gert en Griedit alle hartelijk danken, heel hartelijk dank voor jullie grote inzet. Jullie krijgen vandaag de bloemen en de bezorging is geregeld. Laten we bidden en danken. Trouwe God en Vader, we danken u dat u hebt gesproken door een profeet. Wel een hele onwaarschijnlijke profeet. En als hij nu rondgelopen had, hadden we misschien niet naar hem willen luisteren. We danken u dat u profeten geeft. En we bidden u dat u profeten wilt geven. Maar wilt u ons dan openmaken voor een profetische stem? Wilt mensen bereid maken om profeet te zijn? En zeker als we nu hebben gezien dat profeet zijn soms pijn doet. Heren, we hebben gehoord over het huwelijk van Ozea. Over zijn grote trouw. Waarin uw onvoorstelbare trouw wordt weerspiegeld. Wij danken u voor alle mensen die elkaar trouw zijn. We danken u voor het echtpaar Butijn, die 25 jaar getrouwd zijn. En voor het echtpaar van Tilburg, die u 50 jaar in liefde en trouw voor elkaar hebt gespaard. In alles wat zij hebben meegemaakt. Wij bidden u om liefde en trouw voor alle echtparen die worstelen met hun huwelijk, zeker als er een ander in het spel is geweest of is. En daar waar scheuren zijn, liefdevolle Heer, daar bent u bij machten om alsnog verzoening te bewerken. Wilt u alle huwelijken van christenen versterken, ook hier in Tollebeek? U weet wat aan aanvallen er soms zijn. Wilt u door Jezus' naam ons de macht geven om die aanvallen, of ze nu van binnen of van buiten komen, af te slaan? Heren, wij willen u danken voor de trouwe dienst van Gert Pelster en Griedit Wakker. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dank u voor hen. U weet wat ieder van hen nodig heeft. Wilt u dat op zijn en haar plaats schenken? En we bidden u dat u voor hen nieuwe ambtsdragers wilt roepen. Heren, we hebben nou 1,5 jaar gebeden om nieuwe roepingen. Jongeren die theologie willen studeren, om predikant te zijn. We danken u dat er dit jaar zoveel gestart zijn. Dit is boven bidden en denken. Breid uw koninkrijk uit. Heren, zegent u ook het werk van zending en evangelisatie. Dat iedereen die eerst niet mijn volk was, lo ami, dat hij nu bij uw volk mag horen. Wij bidden u voor vluchtelingen, ook voor uitgeprocederen. Nu deze week, we horen dat de bed-batter-broodregeling wegvalt. En u weet wat de protestantse kerk hierover gezegd heeft. We bidden u ook als kerk om wijsheid, om te weten wanneer het onze taak is om iets te doen. Geef de regering wijsheid in haar taak voor binnen- en buitenland. En heren, wij bidden u voor de situatie in Israël, Gaza en de westelijke Jordaanoever, die steeds verder escaleert. En we bidden u dat daarvan mag gelden wat er ook in Psalm 85 staat. Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, het heilig land waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet. Dat bidden u ook voor Rusland en Oekraïne en Soedan. Vader, vergeef het hen, vergeef het ons, want ze weten niet wat ze doen. In een moment van stilte willen we alles voor u brengen, Heer, wat niemand voor ons kan zeggen. En dit alles bidden we u ons in de naam van Hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nu collecteren. Mogen de Heer u zegenen met uw gaven. En daarna zingen we als slotlied: Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw. mogen we deze dag ingaan, deze week ingaan, met de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met u allen.